Zijn jullie er allemaal? Wie is er nog niet? Nou, ik heb er een hele stapel, maar dat ben ik hier gewend. Hoe komt het dat in de Tenach, dat is het Oude Testament, het boek Daniël tot de geschriften wordt gerekend en niet tot de profeten, de zogenaamde Nevi'im? Dat is een kenner, dat hoort u wel. Het boek Daniël is toch een profetisch boek en handelt toch over Gods volk. De Tenach, het Oude Testament, wordt ingedeeld door de Joden in drie delen. De Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes. De Nevi'im, de profetische boeken. En de geschriften, de Ketubim. Die beginnen met de psalmen enzovoort. En hoe komt het dat Daniël niet tot de profeten wordt gerekend? Nou, omdat, dat is het Joodse argument. Hij was niet als profeet werkzaam. Hij ontving wel visioenen, maar hij heeft nooit aan het volk die visioenen verkondigd. Hij was niet de profeet die op straat tegen het volk verkondigde dit en dat, zegt de Heer, zo spreekt de Heer enzovoort. Ja, ik zou zeggen, ik heb twee sterke argumenten om daar tegen te zijn. In de eerste plaats zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, Daniël de profeet. Nou, dat is al genoeg eigenlijk, hè? Maar het tweede argument is, Daniël heeft het dan toch blijkbaar, of een medewerker van hem, opgeschreven. Dus indirect is het toch tot Gods volk gericht. Ja, zo zit het. Daniël hoort bij de ballingschapsboeken. Dat is een onderdeel van die zogenaamde geschriften. Nou, dit is een heel ander soort vraag. Waarom zou u nog stemmen als God het toch bepaalt? Ja. Het is niet zo dat God bepaalt wat er gebeurt, wat jij ook stemt. Het is zo dat God in dat stemmen aanwezig is, zoals hij ook het werpen van de loten bestuurt. Als zou je net goed kunnen zeggen, waarom nog loten werpen als God het toch bepaalt? Nee, maar hij is aanwezig in dat werpen van die loten. Verkiezing is ook een soort grote loterij, klopt niet echt. Maar iets waar Gods hand tegelijkertijd in aanwezig is. En waarom dan toch stemmen? Omdat dat te maken heeft met onze verantwoordelijkheid. Wij hebben ons stuk te doen en God doet zijn stuk. Dat wil zeggen, wij hebben de verantwoordelijkheid in een democratisch land, waar we heel dankbaar voor mogen zijn, dat we in zo'n land mogen leven, om dan ook mee te bepalen wie de beste mensen zijn die ons kunnen vertegenwoordigen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Die kan je niet van je afschuiven op God. Maar het uiteindelijke resultaat op een of andere wijze ligt toch ook in de hand van God. Dat is een mysterie, dat kom je door de hele Bijbel heen, die verhouding tussen Gods soevereine handelen en aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de mens. Dus jij moet jouw ding doen, God doet zijn ding. Daar zou natuurlijk onnoemelijk veel meer over te zeggen zijn, want er zit een heleboel aan dingen aan vast. Het is een heel ingewikkeld onderwerp, die verhouding tussen Gods soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid. Maar dat gaan we nou niet doen. Nou, dan komt er een hele gewaagde vraag. Het lijkt erop dat Donald Trump het vierde dier is. Uit Daniël 7, vers 25. Of zou hij tijdens zijn campagne schijnbewegingen hebben gemaakt en de huidige bestaande regeringsleiders om de tuin leiden? Is dat dan misschien ook bijbels? Ja, ik zou niet graag Donald Trump in bepaalde profetieën willen proppen. Vooral omdat hij nog grotendeels een onbeschreven blad is. Alles wat hij in de verkiezingscampagne heeft gedaan, behoorde bij een uitgekiend plan om de meerderheid van de stemmen te krijgen. Om in ieder geval de meerderheid van de staten van de kiesman achter zich te krijgen, dat is nog niet hetzelfde. Dat heeft hij buitengewoon slim gedaan. Van alle kandidaten was hij de enige niet-politicus toen hij begon. Hij begon al meteen met een toespraak waarin hij lelijke dingen zei over de Mexicanen. Toen dacht iedereen, die man kunnen we niet serieus nemen. Ik hoorde ook bij die mensen die dat dachten. Dat is een raaskal, dat is... Ik heb me totaal vergist. Er waren ongelooflijk veel mensen die nou dat precies de taal vonden die ze wilden horen. Maar dat betekent wel dat als hij met al dat soort taal ten slotte de macht heeft geworven, dat je nou niet moet denken dat hij gek is. Dat is hij bepaald niet. Die man die zo'n geweldig imperium kan opbouwen, die zou ook in de politiek veel kunnen betekenen. En dat zag je al meteen toen hij zijn redenvoering hield om zijn... Na de verkiezingsoverwinning. Ik weet wel, waarschijnlijk worden al die redenvoeringen door anderen geschreven. Maar dat was al iets wat heel sterk begon te lijken op een presidentiële redenvoering. Het was ineens een heel andere man. die ineens vriendelijke woorden zei over Clinton. Ik weet niet dat het er hoort, maar het gebeurde dan toch maar. Toen dacht ik, die Trump van de verkiezingstijd, die zullen we af en toe nog wel tegenkomen, maar het kan zijn, maar dat weet ik gewoon niet. Het kan zijn dat hij ineens zich zal ontpoppen tot een presidentiële figuur. Ik denk erom, zei ik dat nou hier? Nee, ik zei dat hier niet, ik zei dat in de wandelgangen. Het is net zo'n figuur als Reagan. Maar Reagan dat is ook, want zo'n man die is helemaal geen ervaren politicus, dat is een acteur, die speelt in cowboyfilms. Wat is daarvan te verwachten? Uiteindelijk heeft hij zich ontpopt tot wat veel mensen zouden noemen een van de beste presidenten uit de naoorlogse tijd. Kortom, hij is een onbeschreven blad. We weten het niet. Dus ik zal nog maar voorzichtig zijn om te zeggen dat hij het vierde dier is. Als u nou later achteraf toch gelijk blijkt te hebben, dan moet u niet zeggen, zie je nou wel. Dan zal ik nog steeds tegen u zeggen, luister, op 9 november 2016 kon jij dat nog niet weten. Het was een pure speculatie. Kun je zeggen, dat is weer een heel andere vraag, op leuk hè. Dat elke persoon, blijkbaar is bedoeld, elke persoon binnen de Godheid, een facet van God is, van die ene God. Dat die ene God zich heeft geopenbaard in de mens Jezus Christus, die tegelijkertijd de Zoon van God is. Maar hoe komt het dat Jezus dan voor zijn geboorte toch in de hemel was als Zoon en als het woord van God? Goeiedag, hè. Daar wordt even een hoop over hoop gehaald. De hele Christologie. Verwacht niet dat ik in een paar minuten even voor jullie het mysterie van de drie-eenheid uiteen zal zetten. Augustinus en Luther zeiden allebei ongeveer hetzelfde, namelijk, het is heel simpel, er is maar één God en er is toch God de Vader, er is God de Zoon en er is God de Heilige Geest en toch één God. Klaar, punt. Maar, zeiden ze allebei, omdat er zoveel dwalier is en zoveel ketterij, moet je er toch iets meer over zeggen. En toen schreef Augustinus de 14 boeken over. Je zegt er of niks over of je zegt er heel veel over. En daarin hebben ze geprobeerd al tastend dat mysterie een beetje in kaart te brengen. Nou, daar moet je het mee doen. Het is precies zoals ik het zei. Als God openbaart zich in de mens Jezus Christus, maar die mens is tegelijkertijd de Zoon die van eeuwigheid bij de Vader was, het woord dat bij God was, de Zoon die in de schoot van de Vader was, je kunt het allebei terugvinden in Johannes 1. En dat woord is vlees geworden, is mens geworden en die mens heeft de naam Jezus Christus. Daar kan ik nog een uur over praten, maar dat doe ik niet. Hier moet je het mee doen, het is trouwens een vraag die eigenlijk helemaal niet op het onderwerp betrekking heeft. Maar ik hoop dat het toch een beetje helpt. Maar een facet, daar moet je ook weer voorzichtig zijn. Dat is een manier om het probleem een beetje makkelijker te maken. Maar als je zegt een facet, dan klinkt dat net als een hele oude leer die al lang als dwaalleer is verworpen. God heeft drie facetten, drie aangezichten zijn men wel. Hij vertoont zich de ene keer als vader, de andere keer als zoon en de andere keer als heilige geest. Dat is ook weer te makkelijk. Want hij is wel de vader van die zoon en dat zijn wel twee verschillende gestalten. En de zoon zendt de heilige geest namens de vader. Ze zijn dus alle drie duidelijk van elkaar onderscheiden, maar niet gescheiden. En dat is toch wat anders dan te zeggen die ene God die openbaart zich in drie facetten. Vader, zoon, heilige geest. Je kunt bij dit mysterie of scheef gaan naar de ene kant, dan benadruk je de eenheid van God en dan worden die drie personen eigenlijk niet meer dan drie facetten. Of je slaat door naar de andere kant en dan eindig je met een drie goden leer. En allebei de dwalingen zijn ruimschoots voorgekomen in de kerkgeschiedenis en ze zijn allebei volgens mij fout. Zal het volk Israël een speciale rol spelen of hebben op de nieuwe aarde? Of zal het zijn de rol als Gods volk na het duizendjarig rijk hebben vervuld, dan zullen de nieuwtestamentische geloven op de nieuwe aarde wonen en zullen wij alleen in de hemel zijn. Wie wonen er dan toch op de nieuwe aarde? Ja, hierin wordt al heel veel verondersteld dat ook op zichzelf niet zo helder is. Mijn persoonlijke gedachte is in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is eigenlijk één wereld. Je moet bij de hemel daar niet denken aan de woonplaats van God of de woonplaats van de gestorvenen. Hemel en aarde is hetzelfde als in Genesis 1 vers 1, dat is gewoon de hele geschapen werkelijkheid. Dus eigenlijk is het al verkeerd om te vragen wie zullen er dan in de hemel wonen en wie zullen er op de aarde wonen. Dus die ene werkelijkheid, totaal vernieuwd, daarom heet het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op Openbaring 21 staat dat God bij de mensen zal wonen. Daar wordt niet meer nader onderscheiden dat bijzondere volk Israël. En ik denk dat die schrijvers gelijk hebben, maar ik zeg dat voorzichtig, want we weten maar heel weinig over die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Dat het volk Israël als zodanig dan geen rol meer speelt. De gelovigen uit Israël zullen dan behoren tot die gelovige mensen die de nieuwe hemel en aarde zullen bevolken. Maar of er nog een speciale rol zal zijn voor Israël als volk, dat waag ik te betwijfelen. Wel voor de gemeente van de levende God. Maar hoe dat allemaal is, daar kun je veel meer over speculeren dan dat je eventjes de vuist op tafel slaat en zegt, zo zit het. Wat grappig trouwens, dat zijn allemaal geen vragen over het onderwerp, maar jullie dachten, hij zei nou toch, kom aan, laten we eens even de volgende keer wat meer bij Daniel blijven, hoor. Jongen, weer een vraag die niet over Daniel gaat. Wat is het verschil tussen het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God? Het koninkrijk der hemelen wordt alleen in Matteüs beschreven en hier richt Jezus zich alleen tot de Joden. Gaat het hier over het Messiaans? Is dat hetzelfde antwoord als die andere vraag? Nee, toch niet. Gaat het hier over het Messiaanse Rijk? En zo ja, waarom heet het dan het Koninkrijk der Hemelen? Als je die teksten over het Koninkrijk der Hemelen naast de overeenkomstige teksten legt in Marcus en Lucas, en die zijn er heel wat, die teksten zijn gewoon woordelijk hetzelfde, met dit verschil dat er in Matteüs Koninkrijk der Hemelen staat en het Koninkrijk van God, dan zie je dat die twee dingen gewoon hetzelfde zijn. Punt. Laat je niet wat wijs maken alsof het een iets heel anders zou zijn. Dat is gewoon niet zo. Want die teksten, die parallelteksten, die laten dat heel duidelijk zien. De hemelen is eigenlijk, kennen jullie het woord eufemisme? Als je iets nou niet bij zijn naam wil noemen, omdat je dat een beetje eng vindt, dan verzacht je de uitdrukking. De Jezus heeft het er al over, je moet niet bij de hemel zweren. Dat doen mensen die niet het woord God in de mond durven nemen. En dan zeggen ze maar, ik zweer bij de hemel. Maar het komt op hetzelfde neer, zegt de Heer in de bergreden. De verloren zoon zegt ook tegen zijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ja, hij bedoelt gewoon, ik heb gezondigd tegen God. Maar dat woord neem je dan misschien niet zo makkelijk in de mond. En dan zeg je maar, ik heb gezondigd tegen de hemel. Maar die teksten laten zien, het koninkrijk der hemelen is hetzelfde als het koninkrijk van God. Wat het in elk geval niet betekent, dat is wat Luther er al van maakte, en dat deden ook al de middeleeuwers. Die maakten van dat himmelrijk, dat hemelrijk, de hemel. En dat vind je ook nog wel bij oude protestantse schrijvers. Koninkrijk der hemelen, daar ga je naartoe als je sterft. Ga je naar het hemelrijk. En omdat de sleutels van dat koninkrijk der hemelen aan Petrus worden gegeven, Matteüs 16... ontstond het sprookje dat als je naar de hemel gaat, Petrus daar aan de hemeldeur staat. Want die heeft de sleutels. Snap je? Daar komt dat vandaan. En dat is een hele redenering, maar de fout zit al helemaal in het begin. Het koninkrijk der hemelen is een hemels koninkrijk hier op aarde. Niet in de hemel. Het is een koninkrijk hier op aarde. Maar we hebben het toch over Daniel gehad. In Daniel 4 zegt Daniel tegen koning Nebukadnezar dat hij moest leren dat de hemel regeert. Nou, dat is ook weer een eufemisme voor God regeert. Dat moest Nebukadnezar leren erkennen. Het koninkrijk der hemelen betekent dat God regeert op deze aarde. Waarom Matteüs dat nou zo doet, ja, wie zal het zeggen? Daar kun je alleen maar over speculeren. Omdat hij speciaal voor de Joden schrijft, of dat een reden is, dat zou best kunnen. De Joden zijn heel voorzichtig mee om de naam van God in de mond te nemen. Ook als het woord God schrijven, orthodoxe Joden schrijven dan God met een G-D. Dus zelfs het woord God, dan zijn ze dan al behoedzaam voor. Ook Messiaanse Joden zie ik dat doen, om dat woord te schrijven. Ik vind het een beetje overdreven, maar dat maakt niet uit. Ze mogen dat doen zoals ze dat willen. Welk evangelie zullen de mensen in de grote verdrukking horen en erkennen of afwijzen? Is dat het eeuwige evangelie? Ja, maar uiteindelijk zijn al die evangelies natuurlijk wel heel erg sterk. Stemmen ze met elkaar overeen? We lezen Openbaring 14 over dat, ik meen dat het hoofdstuk 14 is, over dat eeuwige evangelie. Dat is een evangelie dat van alle tijden is. Daarom heet het denk ik zo. Van alle tijden. En dan gaat het heel fundamenteel over het feit dat God de schepper is die alles gemaakt heeft. Waarom nou te zeggen dat eeuwige evangelie betekent alleen maar dat God de schepper is? Wat is daar nou voor blijde boodschap aan? Dat blijde element, dat moet dan toch nog een beetje verder komen. Ik zou zeggen dat eeuwige evangelie is dan het evangelie dat God als schepper zijn schepping nooit in de steek laat. Dat hij zich om die schepping bekommert. En dat uiteindelijk het allemaal goed komt met die schepping. En dan denk ik, ja, dan overlapt dat ook weer met wat Matthäus 24, vers 14 noemt, het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En uiteindelijk moet je het wel onderscheiden van het koninkrijk van Gods genade voor arme zondaren, maar dat zijn natuurlijk wel broertje en zusje. Het evangelie van Gods genade is, jij bent een zondaar, maar als je in de Heer Jezus gelooft, dan word je behouden. Nou, korter kan ik het niet zeggen. Het evangelie van het koninkrijk is, er is een koninkrijk van Satan in deze wereld en dan moet je zo lang mogelijk uit weg zien te komen en je moet een volgeling van Jezus worden. Want het koninkrijk van Satan gaat te gronden en het koninkrijk van Jezus, dat zal eeuwig stand houden. Ook heel kort. Maar ze overlappen elkaar allemaal. Uiteindelijk hebben ze het allemaal over die ene werkelijkheid van God, de schepper en herschepper en hersteller van deze wereld. In het boek Daniël gebeurt het 3 keer dat de koning raad vraagt voor iets dat zijn eigen geleerden niet weten. Heeft het getal 3 nog een betekenis? Ja, vast. Maar je zult ontzettend vaak dat getal terugkeren in de Bijbel. En ik weet niet, kijk, als zo'n getal pal achter elkaar staat, als er 3 personen komen bij Abraham op bezoek, dan vind ik het zinnig om je af te vragen wat het getal 3 te betekenen heeft. Maar als iemand ontdekt heeft dat een bepaald woord 621 keer in de Bijbel voorkomt, en dan ook nog ontdekt dat 621 een veelvoud is van 3, en daar dan bijzondere betekenis, dan zeg ik, nou jongens, kom op zeg. Dus u hebt dat nou nageteld, probeer dan maar eens te bewijzen dat het een bijzondere betekenis heeft. Maar als er bijvoorbeeld staat, 2 dagen duurt de geschiedenis van Israël, op de 3e dag vindt het herstel van Israël plaats, Hosea 6. Dan zeg ik, kijk, daar heeft het getal 3 nou betekenis. Net als de 3e scheppingsdag en de 3e dag als de dag van de opstanding, dan gaat het altijd om herstel, om nieuw leven, etc. Dan heeft het zin om dat getal 3 te noemen. Maar niet als het om 3 verschillende gebeurtenissen gaat, die ook nog eens een keer een heel eind uit elkaar liggen. Lijkt mij hoor. En als iemand zegt dat het wel een bijzondere betekenis heeft, dan zeg ik, nou bewijs dat dan maar. Maak dat dan maar eens aannemelijk, om het zo te zeggen. Er wordt altijd gesproken over het Medisch-Persische Rijk, alsof dit Rijk uit 2 delen bestond. Maar Cyrus de Grote heeft als Pers de Meden toch verslagen en het Persische Rijk heeft het Medische Rijk toch opgevolgd. Nee, er was nooit een Medisch Rijk dat door het Persische Rijk is opgevolgd. Dat beweren, ik zeg niet dat u daarbij hoort hoor, dat beweren vrijzinnige uitleggers die niet willen dat dat 4e rijk uit Daniël het Romeinse Rijk is. Want dan zeggen ze, dat kon Daniël nog helemaal niet weten, dus het kan ook niet het Romeinse Rijk zijn. En die doen dat onder andere door het Medische en het Persische Rijk te splitsen. Er was niet een Medisch Rijk. Medisch, dat heeft niks te maken met geneeskunde, dat begrijpt u wel. Medisch is dan een bijvoeglijk naamwoord dat hoort bij het volk van de Meden. Hoe heet het volk vandaag? Het volk van de Meden? Hoe? Heel goed, je hebt goed opgelet. Ga je door voor de 1000 euro? Hartstikke goed. Koerden, zo heten ze vandaag. Ze spelen nog steeds een rol. De Turken houden niet van hen. Dus het is wel zo dat dat Persische Rijk die Meden heeft opgeslokt. Maar niet er was een Medisch Rijk dat werd opgevolgd door een Persisch Rijk. Ze hebben die Meden opgeslokt. Maar die Meden bleven altijd zo belangrijk binnen dat Rijk, dat je dus ziet dat die wetten genoemd worden de wetten van de Meden en de Perzen. En de koning die in Daniël 6 wordt genoemd, dat is nog best een ingewikkeld verhaal wie die koning nou precies was, maar hij wordt genoemd daar, die is de Meder. Met andere woorden, het is niet simpelweg het Persische Rijk. Het is het Rijk waar de wetten van de Meden en de Perzen regeren en dus is er geen enkel probleem mee om het het Medisch-Persische Rijk te noemen of als u medisch verwarrend vindt, dan zeg ik ook wel eens het Medo-Persische Rijk. Zo dacht ik dat het historisch in elkaar zat. Het boek Daniël is in het Aramees geschreven. Waarom zijn sommige Bijbelboeken in het Aramees geschreven en sommige in het Hebreeuws? Het boek Daniël is niet in het Aramees geschreven. Een deel ervan, dat begint in hoofdstuk 2 en het eindigt in hoofdstuk 7, is in het Aramees geschreven. Dat is heel bijzonder. Want bijna het hele Oude Testament is in het Hebreeuws. Behalve dit grote stuk in Daniël. En nog enkele verspreide zinsneden in Ezra en Jeremia. Nog afgezien van enkele namen in het Oude Testament die Aramees zijn. Bijvoorbeeld als Laban en Jacob dezelfde steenhoop een naam geven. Dan geeft de een daaraan een Hebreeuwse naam en de andere een Aramese naam. Aramees was belangrijk, want het was vermoedelijk ook de taal die de heer Jezus sprak met zijn discipelen. Waarom is dat gebeurd? Ik denk dat het ook samenhangt met het feit dat Daniel geschreven is daar in dat verre oosten, in dat Babylonische, later in dat Medo-Persische Rijk. Want Aramees suggereert ook, kijk, ze waren niet meer onder elkaar. Ze leven in een deel van de wereld waarin dat Aramees gesproken werd. Een beetje vaag. In oude boeken lees je wel eens dat het Galdeus wordt genoemd. Aramees heet dan Galdeus. Dat was in de 19e eeuw nog gebruikelijk. En die Galdeën kent u wel. Die leermeesters, die wijzen in het Babylonische Rijk worden Galdeën genoemd. Dan gaat het bijna een naam worden voor die geleerden. En de taal van deze mensen was het Aramees. Dus een deel van het boek Daniel is geschreven eenvoudig in de taal zoals die in die tijd door een groot deel van zijn omgeving gesproken werd. Waarom heeft God er nou niet voor gezorgd dat het allemaal in het Hebreeuws was? Ja, luister. Waarom heeft God er niet voor gezorgd dat het Nieuw Testament in het Hebreeuws geschreven is? Er zijn ook sommige mensen die dat inderdaad beweren. Het Hebreeuws is de taal van Israël. In de ballingschap is Israël eigenlijk voor een groot deel opgegaan in de volken. En dan zie je dat een taal uit de volkerenwereld erbij betrokken wordt, het Aramees. Nieuwe Testament, daar is Israël nog veel meer opgeslokt onder de volkeren. En de christelijke kerk wordt een zaak van alle volkeren. En dan wordt de taal gekozen die in die tijd de voertaal was in dat hele Romeinse Rijk. Dat was niet het Latijn, dat was het Grieks. Dat was het Engels dat vandaag zou zijn. Meer kun je er ook niet van zeggen, lijkt mij. Wat voor lichamen hebben engelen? Zijn dat dezelfde lichamen als ook wij eens zullen hebben? Goeiedag zeg, hoe komen jullie in al die mooie vragen? Ja, er zit ook wel veel hetzelfde handschrift bij hoor. Dat is iemand die heeft dat thuis allemaal zitten opschrijven. En die dacht, kom aan. Wat voor lichamen hebben engelen? Ja, weet u het? Daar staat in de Bijbel, het zijn dienende geesten. Dus ik zou ook kunnen zeggen, ze hebben helemaal geen lichaam. Ze zijn geesten. Is dat hetzelfde lichaam dat wij ook eens zullen hebben? Nee, want wij krijgen een opstandingslichaam. Dit lichaam zal straks opgewekt worden. Romeinen 6, 8 vers 11. Onze sterfelijke lichamen zullen worden opgewekt. Dit lichaam wordt straks opgewekt tot onsterfelijkheid en onvergankelijkheid. Engelen hebben geen lichaam. Ze kunnen wel in een lichaam verschijnen. Zoals die drie engelen in Genesis 18. Of andere engelen, de engel des Heren, met name als hij verschijnt aan mensen op aarde, dan komt hij in een gestalte waardoor mensen eerst denken dat het een gewone man is. Zoals bij mijn Noah, in Richter 13. Maar dat is een lichaam dat ze tijdelijk aanneemt. Dus dat lijkt mij het antwoord. Dan zegt u meteen, natuurlijk, dat voel ik wel aankomen, dat krijg ik de volgende keer. Ja, maar de fantaseer daar staat toch dat zij zes vleugels hebben, met twee daarvan bedekken ze hun aangezicht. Dus ze hebben een aangezicht, met twee bedekken ze hun voeten. Zie je dan, dus ze hebben voeten. Tja, had de arme Lazarus en de rijke man, hadden die een lichaam toen ze gestorven waren? Nee, hun lichaam lag in het graf. En toch zegt de rijke man, laat Lazarus komen met zijn vinger. Hoezo had hij dan vingers? En laat hij mijn tong, hoezo heeft de rijke man dan een tong? Bekoelen. Daarmee mijn tong verkoelen met water. Dan heb je dezelfde vraag. Hun lichamen lagen in het graf. Ze waren als zielen of geesten in het hiernamaals. En toch spreken ze over een tong en over een vinger. En over, net als God spreekt over zijn ogen en oren. En zelfs over zijn neusgaten. Ja, als God een lichaam heeft, als engelen een lichaam hebben, dan is het in ieder geval iets dat niet lijkt op dat van ons, lijkt mij. In ieder geval is er geen enkel verband te leggen op grond van de Bijbel met ons opstandingslichaam. Daniel wordt in de leeuwenkuil beschermd door een engel. Wat is het verschil tussen een engel en een gerub? En een gerub, niet en een gerubs. Gerubs is meervoud. Ja? En niet een gerubs voor een gervlinder, dat is helemaal verwarrend. Een gerub, en is Satan een gevallen engel of een gerub? Gerubs, die komen in de Bijbel vaker voor, in het Hebreeuws Geroef. En je hebt nog een soort, dat zijn de serafim in Jesaja 6. Die worden helemaal geen engelen genoemd. Voor het gemak zeggen wij dat dat engelen zijn, maar dat weet ik helemaal niet. Ik weet sowieso niet wat Gerubs zijn. Ik weet helemaal niet of dat bestaande gestalten zijn of alleen maar symbolische aanduidingen. Zoals de Gerubs op het verzoendeksel. Men zegt ook wel eens dat het aanduidingen zijn voor bepaalde attributen, bepaalde eigenschappen van God. Luister, de Bijbel vertelt ons daar zo weinig over dat we er alleen maar over kunnen fantaseren of speculeren. Maar punt 1, Gerubs worden nooit engelen genoemd. Serafs ook niet. Serafs betekent letterlijk vuur. Het zijn vurige wezens. Nou help het, wordt u nou wijzer daarvan? Verder weten we het niet. Als zodanig komen ze ook maar één keer in de Bijbel voor. Het woord komt nog wel iets vaker voor, maar dat betekent de draak. Dat is weer heel wat anders. Kortom, u kunt mij veel vragen waar ik geen antwoord op kan weten, omdat de Bijbel het niet vertelt. Ik zal nog niet het spreekwoord... Nou nee, laat ik dat maar niet doen, dat is niet aardig. Weet jij wat ik bedoel? Ja, zij weten het, hè. Een gek kan meer vragen dan vele wijzen kunnen antwoorden, ja. Nee, maar dat zou niet aardig zijn, want ik wil de vraagsteller niet voor een gek uitmaken. Maar een Gerub, we weten helemaal niet of het een engel is. We weten ook niet of we het kunnen vergelijken met elkaar. Gerubs komen om heel zeer bepaalde omstandigheden voor. Zoals bijvoorbeeld de Gerub die met een zwaard de toegang tot het paradijs verdedigde. We weten het niet. Er is in de apocryfe boeken van de Joden zeer veel over gespeculeerd. Dus als u daar wat aan hebt, kunt u daarna gaan. Maar ja, dan weten we weer niet of het ook niet pure speculatie is. Dat zijn geen geïnspireerde schriften. Ten slotte, nee, ik heb er nog twee. Hoort Daniël tot de grote of de kleine profeten? En wat bepaalt of een profetisch boek groot of klein is? Nou, ik weet wel dat Jona tot de kleine profeten behoort. En dat was maar goed ook, want anders had die walvis hem nooit kunnen inslikken natuurlijk. Hij was een kleine profeet. Heb je hem? Oké. Er zijn vier grote profeten in onze opvatting. En trouwens ook in de Joodse opvatting. Nee, sorry. In onze opvatting zijn dat Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. In de Joodse opvatting Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Waarom heten die groot? Heel simpel. Vanwege de lengte van hun boeken. That's all. De andere, dat noemen we de 12 kleine profeten. Dodeca profeton heet dat in de Septuaginta, de Griekse vertaling. Dat betekent gewoon 12 kleine profeten. Zo klein zijn ze dan ook weer niet. Het boek Zacharia is toch nog, heeft toch nog een redelijke omvang. Maar goed, zo heten ze nu. En dat heeft alleen maar te maken met de lengte van die boeken. Als je vraagt waarom zijn de brieven van het Nieuwe Testament zo geordend zoals ze in de Bijbel staan. Gewoon omdat het grootste brief staat voorop, de langste, en ze worden steeds kleiner. Dus soms zijn de dingen veel simpeler dan je zo zou denken. In welke taal is Mene Mene Tekel Ufarsin geschreven? Volgens mij is dat Aramees. Is dat een bestaande taal? Ja. Hemelse taal? Nee. Nee, ik denk dat het probleem niet zozeer was dat Belshazzar dat niet kon, dat hij die taal niet kende. Maar het was geschreven op een wijze die hij niet kon vatten. Letters die hij niet kende of wat dan ook. En als dus Daniël dat voor hem voorleest, kijk, daar staat Mene Tekel Ufarsin, dan had de koning onmiddellijk geweten wat het betekende. Maar hij vertaalt het niet simpelweg, hij legt het uit. Meneer betekent geteld. Ja, dat weet de koning ook. Maar wat betekent het? Nou, het betekent dat uw dagen geteld zijn. Oh, tekel, dat weet de koning ook wel. Dat betekent gewogen. Wat betekent dat? Dat u gewogen bent en te licht bevonden. Dus je moet onderscheid maken tussen vertaling en interpretatie. Ik veronderstel dat omdat het Aramees was, dat de koning, toen hij eenmaal las wat er stond, die vertaling wel wist, maar niet de interpretatie. Ufarsin, dat heeft te maken met de Perzen. Uw koninkrijk zal aan de Perzen worden gegeven. Dat lijkt me de zin. Goeiedag zeg, dat was een hele bijzondere collectie vragen. Daar hebben een paar mensen, want ik doe een handschriftenkunde, daar hebben een paar mensen thuis behoorlijk op zitten zweten om die mooie collectie in te dienen. Nou, ik hoop dat de anderen er ook wat aan gehad hebben, want het zijn best aardige vragen eigenlijk. Om dat te zeggen dat het niet te veel vragen trouwens over Trump en over Amerika. Dat viel me mee. Behalve dan die ene vraag of hij het vierde beest uit Daniel 7 was. Wij hopen daarover trouwens elkander binnenkort te ontmoeten. Maar dat is dan wel pas op 11 januari. bij leven en welzijn is president-elect Trump dan president Trump geworden. Dat is volgens mij altijd op 5 januari. Dus we zijn weer een heel stuk verder. En dan gaan we het hebben over wereldrijken gaan op en onder. Daniel 7 en 8 gaan we het over hebben. Ongelooflijk spannend. Ik ben dol op het boek Daniel. Ik hoop u ook. Een deel van degenen die niet gekomen zijn, die moeten natuurlijk slapen omdat ze vannacht zijn opgebleven. Maar de volgende keer dan nemen ze allemaal weer mee dat ze hier mogen komen voor een nieuw spannend gedeelte uit het boek Daniel. Laten we de avond afsluiten met gebed. Dank u wel, Heer God, dat u de geschiedenis in uw handen hebt. Of het nu de geschiedenis van Amerika betreft, of van Europa, of Rusland, van Afrika of Azië. Of de geschiedenis van het Babylonische Rijk en het Medisch-Persische Rijk. En vooral ook de geschiedenis van uw volk, uw oude volk Israël. Maar ook het volk van de christenen. We danken u dat u door de geschiedenis heen, waar rijken zijn gekomen en weer zijn verdwenen, dat uw volk Israël nog altijd is en dat uw christelijke kerk ook nog altijd bestaat. En dat heeft te maken niet met onze trouw, maar met uw trouw. En u zult uw volk vasthouden tot het einde aan toe. Ondanks dat er zoveel in de vurige oven zijn geworpen of voor de leeuwen zijn geworpen. Uw volk heeft overleefd, ook al zijn velen omgekomen. En zoals de koningen het uitspraken dat u de ware God bent, o Heer, laat ons in deze tijd ook nog heel velen tot die erkentenis mogen komen. Dat u de ware God bent van de geschiedenis. En dat u alle dingen in uw hand hebt. En ook dat alle dingen op een of andere wijze toeleiden naar de vestiging van het koninkrijk Gods wanneer de Heer Jezus terugkomt. Wij weten niet hoe de nieuwe omstandigheden in deze wereld die zich aan het ontwikkelen zijn daartoe bijdragen, hoe zij in dat grote geheel passen. Maar als u het nou maar weet, dan komt dat wel goed. Geef ons dat vertrouwen. Geef ons die hoop voor de toekomst. De man die vandaag gekozen is, is niet per se de beste. Maar het is wel degene die in uw plannen past op een of andere manier. Laten we zo mogen rekenen op uw trouw. U weet wat u doet. U leidt de geschiedenis met vaste hand naar haar grote ontknoping. En daar danken wij u voor. We danken u voor deze avond en vertrouwen ons ook verder aan u toe op alle wegen die we gaan. En breng ons ook een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. Wij loven en wij prijzen uw grote en heerlijke naam. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Vrienden, tot de 11e januari.